Goedemiddag, gemeente, kinderen en gasten en luisteraars die via de kerkradio met ons meeluisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger is dominee Hoefnagel uit Zeist. De schriftlezing is vanmiddag Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Een paar mededelingen. De collectes zijn voor de slotzang, eerst en tweede voor de kerk, met uitgang voor het bouwfonds. Volgende week zondag dan is de noodhulpcollecte bestemd voor de gevolgen van de overstromingen in Zuidoost-Azië. De collecte die krijgt zijn bestemming via woord en daad en we bevelen deze collecte van harte bij u aan. We zingen nu de schoolpsalm. Dat is Psalm 4, vers 4. De kerkenraad wenst u en jullie en de mensen thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen op Psalm 147 en dan van het derde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Psalm 147 en dan van het derde vers. Belijdenis van ons geloof met apostolische geloofsbelijdenis en in antwoord erop zingen we op Psalm 66 en af van het tweede vers. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel, waar u zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar u komen zal om te oordelen de levenden en de dood. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één algemene christelijke kerk. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen, de vergevende zonde, in de wederopstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Amen. Gods woord in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En we lezen Lucas 5, de eerste 11 versen. En de versen 8 tot en met 10 zullen de tekst voor de preek vormen. We lezen Lucas 5 vanaf vers 1. En er gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkten hun metgezellen die in het andere schip waren, dat ze hen moesten komen helpen. Die kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen naar land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. We zullen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in onze geweten. Verheft uw harten tot God. Heer, wij staan er vaak niet bij stil. Dat het een wonder is dat wij hier zo als gemeente mogen samenkomen. Samen met onze kinderen ook zo mogen beginnen de dienst met het zingen van de psalm die ze op school leren. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. als zij door aards geluk verdreven. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ten neer. Zo'n rijke psalm die de kinderen mogen leren. En dan bidden we u. Wilt u dat dan ook aan onze kinderen geven? En niet alleen aan onze kinderen, maar ook aan ons allen. Dat ze rust en vrede mogen hebben. Dat ze al hun vertrouwen op u mogen stellen. Rust en vrede. En de rust en vrede die zo anders is dan de wereld die je kent. Anderen die misschien zoveel meer rijkdom en genot lijken te hebben, maar de rust en vrede die alleen bij u te vinden is, wilt u dat aan onze kinderen schenken? De rust in u, in uw woord. Schenk dat, Heere, want dat is een rust die zoveel meer is dan de rust die deze wereld ons verkondigt. Want het is een rust in de vergeving van de zonde. Echte rust. Voor uw aangezicht. In de vergeving van de zonde door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat we niets meer hoeven. U kent ons. U kent onze zonden en schuld. Dat we u niet tegenvallen. Wat er ook gebeurt. Jan, zelf vallen we zo vaak tegen. Heer, wilt u die rust schenken? Heer, leer ons in alles. Ja, ook als we soms een gevoel hebben dat we die rust missen, omdat we door allerlei andere zaken in dit leven opgejaagd worden. Door ons werk, door misschien de gezinssituatie of op andere manieren. Of ons opgejaagd voelen worden door de zon, psychische moeite en zorg. Heer, geef ook dan dat we de toevlucht mogen vinden bij u. Ons volledig aan u overgeven. En dat u ook midden in moeite en zorg zicht mag geven op die rust die er is bij u. Heer, u wilt u zo bij ons zijn ook deze middag als we hier samenkomen rondom uw woord. En dan bidden we het u, vervul ons met uw heilige geest. In het spreken, in het luisteren. Dat hebben we nodig. Waar we anders veel woorden kunnen neerleggen. Waar we anders veel kunnen analyseren. Maar dat we uw stem daarin dan niet horen. Heer, we bidden u voor deze gemeente waar we hier vanmiddag te gast mogen zijn. Wilt u met haar predikant zijn? Dominee van der Zwaag, wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft, nu hij ook alleen voor deze gemeente staat? Wilt u hem dan ook daarin de wijsheid geven om de gemeente te leiden? Wilt u met de kerkenraad zijn die de gemeente voorgaat? Wilt u hen ook wijsheid geven in het beroepingswerk wat zij beginnen ze? Geef hier in deze gemeente ook weer een tweede predikant. Om heel de gemeente te kunnen dienen. Wilt u zo met deze gemeente zijn haar rijk zegenen af. Heer, we bidden u ook voor de kerk in heel ons land. Voor ons land, voor ons volk, voor de regering af. Heer, we leven in een tijd waarin we het gevoel hebben dat, ja, alsof het hek van de dam is. Allerlei verschillende wetten die zo ver van uw wet af zijn, worden doorgevoerd. Zoveel ideeën worden er aangedragen die zo tegenstrijdig zijn met uw liefde. Heer, we bidden het u, wilt u ons een regering geven die ons land weer voor mag gaan in de dienst van u. Heer, wilt u met onze koning zijn, onze koningin, de prinsessen. Wilt u in hun hart werken, zodat ze ook hier in ons land een voorbeeld mogen zijn in de dienst van u. We bidden u voor de wereld waarin we leven. In het bijzonder als nu in deze tijd ook een dreiging van oorlog en geweld is. Nu in Noord-Korea een kernbom heeft en deze getest heeft. Heer, we weten niet wat er gebeuren zal. De tijden en de gebeurtenissen liggen in uw hand en u heeft het voorzegd. In de laatste dagen zullen er moeilijke tijden zijn. Oorlogen, geruchten van oorlog. Heer, wilt u in deze concrete situatie de wereldleiders wijsheid geven om een oorlog te voorkomen. Zodat er geen bloed vergoten zal. Heer, we bidden u ook voor de vele christenen die in Noord-Korea ook wonen. Die verdrukt worden. Die misschien gevangen zitten. Heer, wilt u uw kerk bewaren bij uw woord in heel deze wereld. Het evangelisatiewerk wat hier dichtbij gebeuren mag zegenen. Het evangelisatiewerk onder uw volk Israël. Geef, Heere, dat uw volk weer terug mag keren tot u. In het geloof in de Messias. Wilt u met het zendingswerk zijn wat over het rond van deze wereld geschiet. Het Bijbelvertaalwerk. Voor enkele talen hoeven er vertaald te worden. En uw woord is in alle talen vertaald. Uw woord mag klinken in elke moedertaal die er op deze aarde mag klinken. Hoe groot is dat, Heer, dat u dat gegeven heeft. Heer, wilt u zo met ons zijn deze middag. Onze zegen geven hier in dit kerkgebouw. Maar ook daar, waar mensen samenkomen of alleen zitten om te luisteren naar deze prediking. U wilt ons verbonden zijn via kerktelefoon of internet. Wilt u ook daar uw zegen geven. Heer, wilt u ook met hen zijn die in de verzorgingshuizen verzorgd worden, die het zelfs niet meer kunnen om met ons mee te luisteren. Maar voor u niet onbereikbaar zijn, wilt u daar ook met uw Heilige Geest werken. Heer, we leggen alles in uw handen. En we bidden het u. Wilt u het zegenen en uw naam verheerlijken in ons midden. We bidden u dat enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen ook Psalm 51, de versen 1 en 2, Psalm 51, vers 1 en 2. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 145 en dan van het zesde vers. De tekst voor de preek is Lucas 5, vers 8 tot en met 10. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met gezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En hadden zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Gemeente, jongeren, wat zou het geweldig zijn als de Heere ons hielp. Iets wat we natuurlijk beleiden, onze hulp is van de Heere in heel ons leven. Maar wat zou het geweldig zijn als je dat nu ook eens gewoon echt concreet kon merken in je leven, dat er iets bijzonders gebeurde, waardoor je echt kon merken, ja, dit is van God. God heeft dit gedaan in mijn leven. Misschien op een hele wonderlijke manier. Het zal me misschien ook helpen om beter te geloven. Ja, geloven. Ik vind het vaak zo moeilijk. Petrus, het verhaal dat we verteld gelezen hebben, die geschiedenis, heeft de hele nacht keihard gewerkt. Zonder enig resultaat. En dan ontvangt hij van de Heer Jezus op een hele wonderlijke manier een net boordevolle vis, overvloed. En je zou dan verwachten dat Petrus de Heer Jezus de hand zou schudden en hem hartelijk bedanken voor alles wat hij op dat moment gekregen heeft. En daarbij zegt: nou, de helft van de besomming van de opbrengst is voor u. Het is vreemd dat we dat hier niet zien. We zien dat Petrus iets anders doet. Hij valt op de knieën en hij belijdt zijn zonde. Het thema van de preek is een belijdenis van Petrus. En als eerste denken we na over de aanleiding van die belijdenis. Vervolgens over de woorden die hij spreekt. En als derde over het antwoord wat hij krijgt. Een belijdenis van Petrus. De aanleiding ervan, de woorden die hij spreekt en het antwoord wat hij krijgt. We hebben Lucas gelezen. Lucas verhaalt de gebeurtenissen wat uitvoeriger dan de andere evangelie, want als we Matthäus en Marcus zouden lezen, dan wordt daar beschreven hoe de Heer Jezus een aantal discipelen roept om hem te volgen. En dan loopt Jezus langs het meer van Galilea en dan ziet hij daar twee broers die aan het werk zijn, Simon en Andreas. Ze zijn aan het vissen. En iets verderop zijn twee andere broers ook bezig met het herstellen van hun netten. En eerst roept de Heer Jezus, Simon en Andreas. En vervolgens die twee andere broers, Jacobus en Johannes. En dan staat er in die twee evangeliën, Matthäus en Marcus, dat ze hun netten en het schip en hun vader achterlaten en de Heer Jezus volgen. Het wordt daar wat snel beschreven. Het lijkt net alsof ze onmiddellijk alles verlaten hebben, zonder er ooit nog een moment naar terug te zien. En als we hier in Lucas 5 lezen, dan wordt de roeping van die vier mannen toch wat uitgebreider beschreven. En dan is er wel dat de mensen de mening zijn dat juist die wonderbare visvangst, dat nu het eigenlijke roepingsverhaal is van die vier mannen. Maar het is ook goed mogelijk, en dat heeft de voorkeur, dat deze geschiedenis, die wonderbare visvangst, toch iets later is als de roeping van de vier mannen als discipelen. Die vier mannen, ze zijn geroepen door de Heer Jezus, hebben hem gevolgd. Ze zijn aanhanger van hem geworden. Maar alles verlaten was nog niet direct nodig. Ze konden hun werkzaamheden als visserman nog combineren met het volgen van Jezus. Want Jezus predikte nog in Capernaum en in de omgeving van Galilea. En uit de manier waarop hier beschreven wordt dat de Heer Jezus aan Simon vraagt om zijn schip als een preekstoel te gebruiken, merken we dat hij Simon al eerder kende. En ook in het vorige hoofdstuk wordt vermeld dat de schoonmoeder van Simon genezen wordt van de koorts. En zo begint ons hoofdstuk met de vermelding dat de schare op de Heer Jezus aandrong om zijn woorden te horen. En toen hij zo bij het meer van Galilea aan het preken was, toen zag hij dat die twee schepen liggen en die gingen het schip van Simon en hij zegt, ga iets verderop liggen zodat ik rustig de gemeente kan toespreken. En wat de Heer Jezus op dat moment gepreekt heeft, dat is niet van belang, want dat heeft Lucas niet opgeschreven. Maar Lucas, en met Lucas ook de Heilige Geest, willen hier in deze geschiedenis de nadruk op iets anders leggen. De nadruk valt op dat de Heer Jezus gebruik maakt van het schip van Simon Petrus. En als hij dan de menigte toegesproken heeft, dan zegt hij tegen Simon, vaar nu het meer op en gooi je net uit om te vissen. Een vreemde opdracht voor een ervaren visserman. Midden op de dag gaan vissen, moment dat het helemaal geen geschikt moment is. En ook nog terwijl ze de hele nacht al gevist hebben, zonder ook maar iets te vangen. En ik weet niet welke vismethode ze toegepast hebben, maar het is voor een beroepsvisser iets uitzonderlijks als je helemaal niets vangt. Want een visserman die ervaring heeft, die weet waar de vis zit, die weet welke methode hij toe moet passen, die gooit ze net niet uit in water waar niets te vangen is. En dan helemaal niets vangen. Dat is iets uitzonderlijks. En dan vervolgens geeft nu de Heer Jezus midden op de dag, dat er geen tijd is, de opdracht om het meer op te varen, om te gaan vissen. Petrus zegt aan Jezus, nou, dat is zinloos. Dat moeten we niet doen, dat is zinloos. We hebben de hele nacht al gevangen. Al gevist en niets gevangen. En of de Heer Jezus hem nu op een bepaalde manier heeft aangekeken, op een andere manier, maar Peter stelt zijn tegenstribbeling een beetje bij. Oké, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ze waren naar de diepte, gooien het net overboord. En na enige tijd beginnen ze het net binnen te halen en al snel voelen ze weerstand. Het net blijkt boordevol te zitten. Zo vol dat zelfs het andere schip er ook bij moet komen om alle vis binnen te halen. De hele nacht gevist, zonder iets te vangen. En dan één trek, één net en twee schepen boordevol. De Heer Jezus vroeg aan Petrus of hij zijn schip mocht gebruiken. En als de Heer iets van ons vraagt, dan geeft hij veel meer terug dan dat hij van ons vraagt. En als Petrus dat ziet, dan valt hij op de knieën voor de Heer Jezus neer. En dan zegt hij, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hij spreekt de Heer Jezus aan met Heer, met Kyrios. Want in datgene wat hier nu net gebeurd is, heeft die Petrus iets van de Heer Jezus gezien, wat hij daarvoor waarschijnlijk nog niet heel helder had. Jezus was gekomen en zijn woorden raakten de mensen. Petrus is tot geloof gekomen en heeft besloten om Jezus te volgen. Want Jezus sprak met macht. En ook de genezing van zijn schoonmoeder heeft ertoe bijgedragen. En de persoonlijke roeping van de Heer Jezus heeft ertoe geleid dat hij is opgestaan om de Heer Jezus te volgen. Maar nu laat de Heer Jezus ook nog iets anders aan Petrus zien. Hij wil Petrus onderwijzen wie hij is, wie Jezus werkelijk is. Dat hij de gebieder is van hemel en aarde. Dat de hele schepping aan zijn macht onderworpen is. Dat hij de vissen gebiedt om in de nacht weg te blijven uit het net van Petrus. en ze overdag met een grote hoeveelheid in dat net laat zwemmen. En als Petrus dat dan ziet, dan beseft hij dat de Heer Jezus die hij is gaan volgen niet een of andere rabbi is, een mens. En dat hij hier met iemand te doen heeft die goddelijke kracht en macht bezit. En daarom spreekt hij hem ook aan met Curias. Curias, een titel die niet gebruikt werd voor het gewoon mens, maar alleen voor hoge regeringsleiders, een titel van de keizer. Peter spreekt hem aan met Curias. In het Hebreeuws Adonai. Jezus is God, de schepper, de gebieder van alles. En als Petrus zo de Heer Jezus leert kennen, dan kan hij niets anders dan buigen, door de knieën gaan. Want wie kan bestaan voor de levende God? Wanneer we God ontmoeten, heel persoonlijk, dan moeten we buigen, dan moeten we door de knieën. Dat is iets wat we in de Bijbel ook veel vaker tegenkomen. Bij Jesaja. Toen Jesaja God zag, toen zag hij de Here zitten op zijn troon. En de zomen van zijn mantel vulden de tempel. En er stonden seras boven hem die riepen: heilig, heilig, heilig is de Here der legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Toen Jesaja dat zag, toen riep hij uit: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man van onreine lippen. We zien het bij Mozes, bij Jeremia. Bij al degenen die God ontmoeten, zien we diezelfde houding. Bij Paulus op de weg naar Damascus. Hoog te paard, vol boze plannen om de gemeente uit te roeien. Op het andere moment ligt hij op de grond. En zegt hij: wie bent u? En als Jezus dan zegt: ik ben Jezus die u vervolgt, dan antwoordt hij: wat wilt u dat ik doen zal? Zo werkt de Heer in de Bijbel. Bij al degenen die hem heel persoonlijk ontmoet, komt hij beleiden. En zo werkt de Heer nog steeds. Niet iedereen leert op dezelfde manier te beleiden dat hij de God, de Almacht. Bij de een gaat God een andere weg. Bij Jesaja ging het weer anders dan bij Jeremia. En bij Paulus ging de Heer weer een andere weg. Maar wij allen moeten leren dat we weer hem ontmoeten, dat we moeten buigen. En zo komt de Heer op deze middag bij u en bij jou. En dan hebben we te maken met de realiteit dat niet iedereen tot uw belijdenis komt dat de Heere God is. En die tijd van Petrus waren er velen die op zoek gingen naar de Heere Jezus. Velen die ook de wonderen van de Heere Jezus gezien en gehoord hebben. Maar niet geloofd hebben dat de Heere Jezus de Zoon van God was. En ik ken de gemeente hier niet. Ik ken u niet persoonlijk. Maar in vrijwel elke gemeente zijn de mensen die niet het ware geloof hebben in de Heere Jezus Christus. En hoe kan dat? Terwijl dat woord toch zo rijk verkondigd wordt telkens weer, met de bediening van de sacramenten onderstreept en verzegeld. Hoe kan dat? Is misschien de oorzaak dat u in de Heer Jezus, dat u zelfs in God niet die heerlijkheid, die majesteit ziet die God heeft. U beaamt het met uw verstand. Maar feitelijk gezien in uw hart ervaart u dat niet. Het zijn al van die overbekende woorden van jongs af aan geleerd dat er een God is. Maar feitelijk gezien is er in uw houding, in uw leven niets is wat eigenlijk gelooft in die God. Dat God eigenlijk meer een idee is waarmee je opgegroeid bent. maar meer ook niet. Want de vreze des Heren mist dan. Of is misschien dit de reden? Dat u wel aanvoelt dat als u deze koning te dicht nadert, dat u dan door de knieën moet. Wat u niet wil. Want er is geen andere weg om bij deze koning te komen dan hem te erkennen in de heilige en de almachtige eeuwige God, God tegen wie wij gezondigd hebben. In wiens nabijheid wij niet kunnen verkeren. En als we dan God ontmoeten, dan moeten we buigen. Moeten we ook erkennen wie wij zijn, zondige, nietige mensen. En het mag dan geen lippentaal zijn, maar moet de taal van ons hart zijn. Onze knieën buigen voor hem. Petrus moest dat leren. De Heer Jezus leert hem dat met deze gebeurtenis. Kent u ook die momenten uit uw leven dat u heeft geleerd om te erkennen dat God de Almachtige is? In een bepaalde gebeurtenis in uw leven, of tijdens een preek waarin u onderwezen wordt, de heilige en de machtige God tegenover wie ik niet staande kan blijven, tegenover wie ik echt door de knieën moet. Of wanneer we de Here ontmoeten, dan kan het niets anders of we liggen de hand op de mond. En hebben de neiging om net als Petrus te belijden: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want dat is wat Petrus hier zegt. En dan moeten we toch nog eens nauwkeurig letten op de woorden die Petrus hier spreekt. Dat is onze tweede gedachte, de woorden die hij spreekt. Hij zegt: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. De situatie nog even overzien. Jezus leent een boot van Petrus. En Petrus en zijn vrienden hebben de hele nacht gevist zonder iets te vangen. Dus ook geen inkomen die dag. En nu geeft Jezus een boot boordevol vis. Zoveel dat ook een tweede boot gevuld wordt. Zoveel hebben ze nog nooit gevangen in één nacht. En als je zoveel krijgt, dan verwacht je toch woorden van dankbaarheid. Maar Petrus valt op zijn knieën en hij zegt: ga weg, want ik ben een zondig mens. Er is de impulsiviteit van Petrus om op die manier zijn innerlijk aan de Heer Jezus bloot te leggen. Want het was van Petrus geen lippentaal. Dit was iets wat diep vanuit zijn binnenste naar boven kwam. Hij was een zondig mens. En was hij dat nu alleen omdat hij, toen de Heer Jezus zei: vaar af naar het meer, en dat hij dat tegenstribbelt? Nee, daar ging het niet alleen om. Het ging hem veel dieper. De Heer Jezus liet hem zien wie hij werkelijk was. Hij zag wie de Heer Jezus was, God. En nu zag wie hij zelf was. Hij leerde zichzelf kennen met de zonden die binnenin hem waren. En Petrus zegt het dan ook: ik ben een zondig mens. En het Griekse woord wat hier vertaald is met mens, heeft eigenlijk de betekenis van man, volwassen man. Want als Petrus hier bedoeld had: ik ben een zondig mens, net zoals elk ander, dan had hij een ander woord gebruikt, anthropos. Maar hier zegt Petrus heel duidelijk: ik ben een zondige, volwassen man die ten volle verantwoordelijk is voor mijn daden, voor mijn zonde. Iemand die ten volle de verantwoordelijkheid van de zonde op zich neemt. En dan zegt hij ook: Heere, ga weg van mij. Een kind van God, dat kennen we toch op een bepaalde manier wel. Dat als we God ontmoeten en onszelf hebben leren kennen, dan vluchten we toch voor hem weg. Zoals Adam en Eva ook wegvluchten en zich verborgen voor God. En dat kan het zijn dat we met Petrus instemmen: Heere, ga weg van mij, want ik red het niet in uw dienst. Ik kan niet in uw nabijheid staan als ik denk over hoe mijn gedachten zijn, wat de boze, zondige verlangen soms in mezelf zijn, en ik dan dicht bij u zijn. Wanneer we God ontmoeten, dan leren we hem kennen.
maar ook onszelf. En dat gaat steeds verder en verder, ook steeds verder en verder, worden we ook geleid in het kennen van Hem, in het kennen van onszelf. Toen God Adam en Eva riep, waar zijt gij? Toen moesten ze tevoorschijn komen. Ze kenden God. En ze wisten dat ze gevallen waren, dat ze gezondigd hadden. Maar toen God hen aansprak, toen zei Adam, die vrouw die u mij gegeven heeft. En Eva wees naar de slang. Nou, als we dan Petrus daarmee vergelijken, dan heeft Petrus zichzelf al een stuk beter leren kennen. Die wijst niet naar een ander. Nee, hij wijst naar zichzelf. Ik ben een zondige man. Een zondige volwassen man, net verantwoordelijk voor mijn eigen daden. Hij kan niet naar een ander wijzen. Nou, vergeleken met Adam en Eva heeft Petrus dus hier al heel wat geleerd, zou je zeggen. Hij is geslaagd. Hij heeft de hoogste graad bereikt die te behalen is. Maar als we dan zo even in vlucht Petrus leven verder in onze herinnering brengen. En ook die andere discipelen die er op dit moment bij waren. Maar als die later op weg zijn naar Jeruzalem. En ze willen overnachten in een dorpje in Samaria. Van de Samaritanen. Dan vragen, en ze worden niet welkom ontvangen, dan vragen Jacobus en Johannes aan de Heer Jezus, zullen wij bidden dat het vuur van de hemel komt om het dorpje te verteren? Dan is er van hun nederige houding helemaal niets meer over. Als we Petrus zien, dat ook een rijke getuigenis, hij mag spreken, u bent de Christus, de Zoon van God. Om daarna, wanneer het over lijden en sterven van de Heer Jezus gaat, daar wil hij niets van weten. En als dan Petrus gelegen had, had de Heer Jezus niet aan het kruis gehangen. En die was de eerste die het zwaard trok in Gethsemane. Een dappere, impulsieve man was Petrus, met liefde voor de Heer Jezus. Maar hij kende zichzelf onvoldoende. Want hij viel steeds weer in diezelfde valkuil, dat hij het zelf wilde doen, dat hij veel te groot van zichzelf dacht. Ik u verloochenen, heren, dat nooit, komt u erbij. Is dat dan diezelfde Petrus die we hier zien, liggend op zijn knieën? Zo diep buigend, zoveel kennis van zichzelf, ik ben een zondig mens. En later weer terugvallen, weer zo hoogmoedig wordt. Nou, we leren alles niet op één dag. Toen Petrus geroepen werd, is hij opgestaan en heeft hij onmiddellijk alles verlaten. Zoals dat beschreven wordt in Matthäus en Marcus. Maar hier lezen we dat hij toch nog doorgegaan is met vis. En nu laat de Heer Jezus aan Petrus zien dat Jezus God is. Nu laat de Heer Jezus ook een blik werpen in zijn eigen hart. En dan schrikt Petrus, want dat had hij niet verwacht. Hij schrikt zo erg van zichzelf, dat hij zegt, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En op een bepaalde manier kunnen we dat begrijpen, want wie zijn wij? En dat God met ons te maken wil hebben. Dan kunnen we zomaar net als Petrus zeggen, Heere, ga weg van mij. Ik kan de omgang met u niet verdragen, maar kind van God, stelt u zich nu eens voor. Dat de Heer Jezus ook echt weg zou gaan. Als u dat zou willen. Stel eens voor dat de Heer Jezus echt bij Petrus weggegaan was. Wat zou er dan van Petrus terechtgekomen zijn? Kan zijn dat hij gewoon is verder gaan vissen. Gewoon met zijn gewone leven doorgegaan was. Wat hij van voor ook gedaan had. Maar dat zou na deze ervaring niet meer kunnen. Zo dicht bij God geweest. Wanneer de Heer Jezus hem verlaten zou hebben, dan vrees ik dat Petrus net als Judas zichzelf van het leven zou beroofd hebben, in wanhoop. Maar de Heer Jezus gaat niet weg. Juist nu Petrus deze woorden zegt, ik ben een zondig mens, gaat Jezus niet meer weg. De Heer Jezus laat een mens in nood niet in de steek. En die opmerking van Petrus, Heere, ga weg van mij. Een opmerking die ons ook niet altijd vreemd is. Dat is wel een zondige opmerking van Petrus. Want ten diepste ging Petrus ervan uit dat het God is die bij ons wegloopt. Heere, ga weg van mij. Maar God loopt niet bij ons weg. Het is juist het tegenovergestelde. Wij lopen bij God weg. Hij zoekt ons juist op. Wij lopen bij hem weg. Judas, hij heeft zich verhangen. Nadat hij gezien had wie de Heere was die hij verraden had, is hij weggelopen. Tot het laatste toe heeft Jezus hem opgezocht en vermaand: Judas, verraad u de Zoon des Mensen met een kus. Wij lopen bij God weg. God loopt niet bij ons weg. Het tegendeel zelfs. Hij zoekt ons op zoals u en jij hier zijn. En hij laat ons het evangelie horen. En dan gaat het zelfs zo ver dat we vervuld kunnen zijn met de Heilige Geest. En toch nog bij hem weglopen. De Hebreeënbrief die laat ons dat zo duidelijk zien. Eertijds verlicht met de Heilige Geest en toch afgeweken. Dan is het niet meer mogelijk om tot genade te komen. Het is een aangrijpend iets. We staan ook in de bediening van het evangelie op heilige grond. Net als Judas. Afgeweken. De werkelijkheid van de zonde onder ogen zien. De werkelijkheid van God zien. En toch de genade afwijzen. En onszelf van het leven berouwen. Ten diepste ligt hier in die uitroep van Petrus een beschuldiging naar God. Het is een wantrouwen van God. Alsof God zou weglopen. Alsof God zou weglopen als iemand in nood tot hem roept. Maar tegelijkertijd zien we ook bij Petrus hier de liefde en de liefdevolle bewogenheid tot zijn God. Ook de liefde van de Heer Jezus voor Petrus, want hij laat Petrus niet aan zijn lot over. Hij keert zich niet om en loopt weg. Het is van Petrus ook geen brute beschuldiging. Het is bij hem veel eer onwetendheid en er klinkt ook angst in door. Want hij is immers aan de voeten van de Heer Jezus neergevallen. Als hij zegt: Heere, ga weg. Er ligt tegelijk ook die schreeuw in: Heere, verlaat niet wat uw hand begon. Uw levensbron wilt u bijstand zenden. En zo kan het ook zijn dat u en jij als kind van God misschien in de nood zit. En dat je hetzelfde zegt als Petrus, maar er niet aan moet denken dat Jezus werkelijk weg zal gaan. Zullen we dan dat nooit meer bidden? Het nooit die woorden van Petrus herhalen, hoe moeilijk het ook is, hoeveel zonde we in onszelf ook zien, hoe begrijpelijk het ook is als we die woorden zo doen. Maar die woorden passen niet bij God. Zo is hij niet. Hij troost het hart dat schreeuwt tot een vlucht. Want hoor maar wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, wat hem antwoord is. Dat is onze derde gedachte, het antwoord wat hierin ligt. Jezus gaat niet weg. En hoe het tot in de details gegaan is, dat wordt hier niet vermeld. Maar ik kan het me zo voorstellen dat Heer Jezus, toen Petrus op de knieën voor hem lag en die woorden uitsprak, dat Jezus zijn hand op zijn schouder, op zijn hoofd gelegd heeft en gezegd: Petrus, vrees niet. Zoals Heer Jezus het ook deed op Patmos, waar Jezus aan Johannes verschijnt. Toen ik hem zag, schrijft Johannes, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Petrus had hier nog niet het volle zicht op het werk van de Heer Jezus. En zo kan het ook zijn in ons leven, dat wij nog niet het volle zicht hebben op het werk van de Heer Jezus Christus. Hoewel we met de verstand weten dat de schuiling is achter het bloed van de Heer Jezus. Dat we weten dat Hij geleden en gestorven heeft en dat door zijn lijden en sterven verzoening is voor de zon. We toch nog niet het volle zicht hebben op de Heer Jezus. en verwachten dat hij weg zal lopen. Later, als Petrus weer bij het meer van Galilea zit en op dezelfde manier door de Heer Jezus onderwezen wordt, met die wonderbare visvangst, dan zegt Petrus dat niet meer. Dan gaat hij zwijgend zitten bij het vuur. Met de wetenschap dat hij zijn meester verloochend heeft. Op dat moment het dezelfde kennis over zichzelf. Hij is een zondig mens. Maar toen heeft hij zijn meester ook anders leren kennen. Zijn meester is niet iemand die wegloopt. Zijn meester is juist iemand die voor hem de dood is ingegaan. Dan zegt hij het niet. Omdat hij zijn meester ook dan niet meer kan missen. En Jezus vraagt het hem dan: Petrus, heb je mij lief? Ja, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Petrus heeft het moeten leren om van God niet zo laag te denken. Wij denken zo vaak te laag van God. En begrijpelijk ook als we geconfronteerd worden met de heiligheid van God en onze zonde. Dan zullen we nooit meer bidden. Heere, ga weg van mij. Want dan wantrouwen we hem. Dan denken we te laag van God. Te laag van zijn genade. Te laag van zijn liefde. Hij is zo vol liefde en barmhartigheid. Wij kunnen zo vaak ook in theologisch opzicht soms de plank mislaan. Maar hij zoekt ons op. En leidt ons weer terug. Leidt ons steeds verder en verder in de kennis van hem. En wij lopen zo vaak bij hem weg. En dan lopen we weg bij zijn liefde en bij zijn genade. Maar hij laat het ons horen. Vrees niet. Vrees niet. Vertrouw op mij. Zult u nooit bij de Heer Jezus weglopen. Om welke reden dan ook. Niet om de reden dat we zelf zondig zijn en zeggen: Heer, ik pas niet bij u. Ook niet om de reden omdat we zelf zo graag een andere weg willen gaan. Want als we bij hem weglopen, zullen we nooit zijn stem horen die zegt: vrees niet. En als we die stem niet meer horen, dan hebben we te vrezen voor het oordeel van God. Wat we niet zullen ontlopen. Als we bij hem weglopen. Op een vrome, op een goddeloze manier. Dan zullen wij de toren van God niet ontlopen, omdat we hem daarmee veronachtzamen. De Heer Jezus laat het evangelie nu nog verkondigen. Hij laat zichzelf verkondigen. Met alle zegeningen die wij van hem ontvangen. Hij laat zichzelf verkondigen in zijn woord. En hij houdt ons de spiegel voor, zodat wij voor hem door de knieën gaan en hem aanroepen: Heer, ik ben een zondig mens. Maar dan niet zoals Peter. Maar met de bede: wees mij zondaar genadig. Dan beroepen op zijn genade, op zijn liefde. Petrus mocht het horen. En Jezus sprak toen op dat moment niet alleen tot Simon, maar ook tot de anderen die erbij waren. Ze mochten het horen: vrees niet. Want van nu aan zult u mensen vangen. En u moet u daar eens opletten, want hier wordt feitelijk gezien met woorden gespeeld, wat wij in het Nederlands niet zien. Want de Heer Jezus zegt tot Petrus: vaar naar het diepe water, gooi het net uit om te vangen. Petrus antwoordt: we hebben de hele nacht gevist, maar niet gevangen. En nu zegt Jezus: u zult mensen vangen. 3 keer het woord vangen. In Nederlands 3 keer hetzelfde woord. Vangen, vangen, vangen. Maar in het Grieks staan dat 3 verschillende woorden. 3 verschillende woorden met ook wel een iets verschillende betekenis. De Heer Jezus die zegt: gooi het net uit om te vangen. En dat gebruikt het woord agra. Dat betekent ga om te vangen, om vis te vangen voor consumptie.
En Petrus antwoordt, we hebben de hele nacht gevist, we hebben niets gevangen. En dan gebruikt de Heer het woord, Petrus het woord lambano, wat pakken betekent. En u zegt, Jezus, u zult voortaan mensen vangen. En dan gebruikt u het woord zdogreo, wat levend vangen betekent. Een dier vangen om daarvoor te zorgen. Een huisdier bijvoorbeeld, of het vee.
Petrus zegt tegen de Heer Jezus, we zijn de hele nacht bezig geweest om het te pakken te krijgen. Petrus was de hele nacht bezig om zelf midden in de nacht zijn leven op de rit te krijgen. Maar hij ving niets, hij kon niets te pakken krijgen.
En wat is het dan rijk als de Heer Jezus ons een keer niets laat vangen. Dat we vastlopen met ons leven. Dat we het zelf niet meer kunnen.
En dan zegt de Heer Jezus hier midden op de dag, ga vis vangen ter consumptie. Om gewoon in ons dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Om ons ook bewust te maken dat we gewoon in ons dagelijks werk, onze dagelijkse levensbehoeften, God nodig hebben. En dan ook naar die schuldbelijdenis, die rijke belofte. Een belofte die God in het leven van Petrus aan het uitwerken is. U zult mensen vangen. U zult niet alleen levend vangen, maar ik zal u ook gebruiken om mensen te vangen tot het leven. Want Petrus en de discipelen mogen later als apostelen het net uitwerpen om mensen te vangen, het net van het evangelie. Door hun arbeid is het koninkrijk van God zijn anderen toegebracht vanuit de duisternis tot het eeuwige licht. De vergeving van de zonde, de gemeenschap met God. En zo zijn er ook onder ons. Die net als Petrus geleerd hebben om te buigen voor de Heer Jezus. Die net als Petrus op een juiste plek gebracht zijn. Waar we moeten erkennen, nee, niets uit mij. Ik ben een zondig mens. Ik pas niet bij God en bij de Heer. Maar ook dat we op die plek geleerd hebben dat de Heer Jezus juist naar die mensen om is. En dat Jezus niet weggaat, maar juist op zoek gaat. Om aan zulke mensen het evangelie te verkondigen. En zo zijn er ook onder ons die geleerd hebben te buigen voor koning Jezus. Hier wordt Simon Petrus bij naam genoemd. Om van nu aan mensen te vangen. En later ontvangt hij de opdracht om de lammeren, om de schapen van de gemeente van God te wijden. En zo zijn er hier ook die geroepen zijn. Om dat evangelie ook te mogen uitdragen aan anderen. Die alles mogen zien in de Heer Jezus Christus. Niet in eigen kracht, maar juist in zijn kracht. Die misschien op bepaalde momenten het moeten beleiden, Heere, ik kan het niet meer. Maar we doen het toch in de kracht van de Heer. En zo is elke gelovige ook geroepen. Om dat evangelie ook te delen aan de mensen waar we toe gesteld zijn. Gewoon in ons gezin, in de familie, op het werk waar we wonen. Om het gewoon het evangelie aan een ander te vertellen. Niet om daarmee boven een ander te staan. Maar omdat we geleerd hebben naast een ander te kunnen staan. Zodat we juist diegene die ook in zonde dwaalt, niet vanuit de hoogte benaderen. Maar hen benaderen als dat we zelf ook zondaren zijn. Om hen te wijzen op de liefdevolle werk van de Heer Jezus Christus. Om op hem te wijzen en te zeggen, hij is iemand die niet weggaat wat je ook gedaan hebt. Hij is juist gekomen om zondaren op te zoeken. Om voor zondaren dat nieuwe leven te geven. Die zo in nood voor de Heer Jezus mag neerknielen. En het uitroepen tot God, ik heb gezondigd. Die laat de Heer Jezus niet wachten. De Heer Jezus laat u niet wachten tot morgen. Als u in nood tot hem komt. Hij zei niet tegen Petrus toen Petrus op de knieën lag. Nou Petrus, sta op, hup, we moeten verder. We hebben het er later nog een keer over. Nee. Onmiddellijk zei de Heer Jezus, vrees niet. Vrees niet. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Want zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Want hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere Jezus Christus, geprezen zij uw naam. U zij alle lof en eer waard voor zo'n uitnemende liefde. Dat u zichzelf heeft gegeven tot in de dood om zondaren zalig te maken. En Heer, nu bent u gekomen, zo ook deze middag. Dat u zichzelf ook aan ons laten zien als de Almachtige. En wanneer wij u zo ontmoeten, dan kunnen we iets anders dan belijden, ik ben een zondig mens. En nu gaat u niet weg, Heer. Wie we ook zijn. Wat we ook gedaan hebben. Maar u zegt, het komt tot mij, vrees niet. Ik zal u vissers van mensen maken. En Heer, dan bidden we het u. Kom met uw Heilige Geest en wilt dat toepassen aan de harten van ons allen. Wilt u hen die u niet kennen, het hart veranderen, zodat ze u mogen zien. Wilt u uw kinderen ook vertroosten en hen bemoedigen en kracht geven om dat rijke evangelie niet voor zichzelf te houden, maar ook te delen met anderen. Heer, wij zeggen u dank dat we zo deze dag in uw huis mochten komen. Heer, wilt u met ons zijn als we naar huis gaan, wilt u ook de komende week bij ons zijn. En ieder van ons in elke situatie waarin wij ons bevinden. Op ons werk, op school, als we studeren, of gewoon thuis, of in een verzorgingshuis. Waar u ons ook gesteld heeft, wees ons nabij. En geef dat wij mogen spreken van u. We zeggen u dank, Heer, voor alles wat u gaf. En we bidden u, wees ons genadig en nabij. Om uw zelfs wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 138, vers 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van s'Heeren wegen. Psalm 138, vers 3 en 4.
Gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.